uit Handelingen, hoofdstuk 4. En daar waren we vorige keer ergens gebleven. Dat weet je nog wel, denk ik. Namelijk bij vers 23. Handelingen 4, vanaf vers 23. En ik lees jullie zo meteen uit het NBV-vertaling. Daar gaat hij. Er staat boven het eerste stukje gebed van de gelovigen. Nadat Petrus en Johannes waren vrijgelaten, gingen ze naar de leerlingen en vertelden van wat de hoge priesters en oudsten hadden gezegd. Toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God eensgezind aan met de woorden: Heer, u hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen en alles wat daar leeft. U hebt door de Heilige Geest bij monden van onze voorvader David, uw dienaar, gezegd: waarom snoeven de volken? En waarom beramen de volksstammen zinloze plannen? De koningen van de aarde zijn aangetreden, en de heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfd. Want inderdaad, in deze stad hebben allen samengespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar, die door u is gezalfd. Herodes, Pontius Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël, om datgene te doen waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. Hou nog een sterke woord dat straks. Ja. Wel nu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons uw dienaren in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken. Door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven en allen werden vervuld van de Heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God. Daar hadden ze geen commissie voor nodig, dat deden ze zomaar. En dan gaat verder. Ik lees het maar gelijk helemaal. Het gemeenschappelijk bezit. Ook zo'n sterke. Ja, goed. De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendachtig samen. Ik zal straks wel laten zien wat er wel staat. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer, Jezus, en God begunstigde alle rijkelijk. Niemand onder hen leed enig gebrek. Wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld. Eén van hen was Jozef, een leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas, nou dat komt jullie bekend voor denk, had gekregen, wat in onze taal zoon van de vertroosting betekent. Hij bezat een akker die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht. Nou zie je hoe het mag gaan. Ja, je reageert niet. We beginnen bij het begin hoor, bij dat gebed. Dat andere komt zo meteen wel aan het eind. Ja? En ja, je zou ook eens na kunnen denken over handelingen van de apostelen. Ik zei het er net al. Wat zijn jouw handelingen? De handelingen van. En komt er al een boek van? Getuigenis van? Anders gezegd, wat doe jij in de kracht van de Heer? Wat een mooie vraag, hè? En dan bedoel ik in je eigen leven. In onze gemeente. En om je heen. Nou. In dit gedeelte gaat het over twee zaken volgens het NBV. Namelijk het gebed van de gelovigen en het gemeenschappelijk bezit. Cursief rood erboven gedrukt. En dan begint het met vers 23. Nadat Petrus en Johannes waren vrijgelaten waren, gingen ze naar de leerlingen en vertelden wat de hoge priesters en oudsten hadden gezegd. Je hebt het nog wel van vorige keer, hè? Dat hoef ik niet op te halen, want dat staat in de versie hiervoor. Petrus en Johannes zijn vrijgelaten. Maar met één optie. En met één opdracht. De opdracht is als volgt. Je mag Gods woord niet meer verkondigen. Je mag de naam van Jezus niet meer gebruiken. Onder die voorwaarden, met wat dreigementen eromheen, zijn ze vrijgelaten. En wat doen ze? Nou, dat lees je hier. Ze gaan naar de leerlingen. Ze gaan naar de leerlingen. Hoeveel leerlingen zijn er op dit moment? Ik vraag maar even. Ja, precies, Steef. 5000. Weet je nog, 3000 handelingen 2. En handelingen 4, vers 4, kijk maar na. 5000 inmiddels. Dat is al een mega beweging. Toch? Snel gegaan. Ja. En dan komen ze bij die leerlingen. En dan vertellen ze over wat de hoge priesters en oudsten gezegd hebben. Ik vind het heel opmerkelijk, maar daar mag je zelf over nadenken. Lucas laat hier één groep mensen weg. Als je terugleest. We hadden het vorige keer over die drie groepen. Hij laat de schriftgeleerden weg. Je mag zelf nadenken of dat nou positief of negatief is. Ja, mag je daar zelf eens een oplossing voor zoeken. Goed. En wat ga je nu horen? Nu ga je eigenlijk horen over de binnenkant van de beweging. De binnenkant van de Jezusbeweging. Ja, want daar hebben we het over. De binnenkant van het leven van die mensen. Hun hart. Waar dat naar uitgaat. Deze mensen, en je hebt het al een beetje meegelezen denk ik, geven alles voor Jezus. Ze doen alles met zijn woord. Ja, ik doe nog iets met het woord. Zij doen alles. Vindt u prachtig? Ja? Zij doen alles met zijn woord en door hen ontstaan dan ook de handelingen. De praxis apostolon, in het Grieks staat dat erboven. En de Duitsers vertalen dat met apostelgeschichte. Nou, dat vind ik niet zo erg kloppen. Handelingen van de apostelen, de praxis, de praxis. Daar hoor je al de praktijk in. Hoe het gaat in hun leven, dat zien we hier. Hoe het gaat in hun gemeenteleven, dat gaan we hier vanavond nog weer eens even zien. En, dan staat er in vers 24, toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God eensgezind aan met de woorden, Heer, u hebt de hemel en aarde en de zee geschapen en alles wat daar leeft. U hebt door de Heilige Geest bij monden van onze voorvader David, uw dienaar, gezegd. Even tot zover. De leerlingen horen dit dus aan, wat die hoge priesters en oudsten gezegd hebben. En ook met name dat verbod natuurlijk en die dreigementen. En wat doen ze? Ze beginnen eensgezind God aan te roepen. Niks vergadering. Ze gaan eensgezind God aanroepen. Prachtig toch? Er staat letterlijk, zij verheffen één van begeren, dus één van verlangen, dat snap je hè? Zij verheffen één van begeren, hun stem, tot God. Dat staat hier. En ze zeggen, het gaat door dus, ze zijn dus niet angstig. Ze raken niet in paniek. Ze slaan niet dicht. Ze gaan niet redeneren hoe moeten we het oplossen als dat of dat of dat gebeurt. Wat nog steeds des mensen niet helemaal vreemd is. Ja? Helemaal niet bij hen. Apart, hè? Je ziet duidelijk één ding. In alles erkennen zij de macht van God. En verwachten ze de kracht van God. Ze stellen zich onder zijn gezag. En als je je onder gezag van God stelt, dan stel je geen eisen aan God. Ze zijn nog steeds gelovigen die eisen stellen aan hun God. En misschien is hun God dan wel een afgod, dus een boze geest. Deze mensen, de leerlingen, die 5000, ze vertrouwen zich helemaal aan de Heer toe. En ze getuigen van Gods werken. U hebt de hemel, je mag het meelezen, en de aarde, en de zee geschapen en alles wat daar leeft. Prachtig toch? Dat doet je bidden, wij dienen u God. En dat zullen ze gebeden hebben, als onze schepper. Wat er ook gebeurt, daar staan we niet bij stil, we laten uw woorden werken in ons leven. De woorden van uw plan met uw schepping, uw plan met ons, wij gaan daarvoor. Wij voeren als gemeente uw plan uit, onder leiding van Jezus. Prachtig, hè? Dat is mooi, want dat mag je dichtbij laten komen, bij jezelf. Je kan er ook ik voor in gaan vullen. Misschien vind je het wat lastig. Ja, het wordt altijd komt altijd wat tegenop. Maar je denkt, hier heb je toch een principe van gemeente zijn wat werkt. Dat zie ik in dit leven. Niet omdat ze een boek hebben waarin staat dat je moet het zus of zo doen. Maar hun hart leeft. Prachtig. En dan citeren ze een psalm. Weet je welke? Wat? Ja, psalm 2, Dick. Psalm 2, vers 1 en 2, die citeren ze. En ik neem even stukje voor stukje, zoals het hier ook staat. U hebt door de Heilige Geest gezegd. Als ze dat nou uitspreken, uitbidden. U hebt door de Heilige Geest gezegd. Dan geeft dat aan dat zij duidelijk erkennen en herkennen. God zelf spreekt in psalm 2. En waarover spreekt hij? Over hoe het allemaal zal gaan in de toekomst. Voel je de voorbestemming al een beetje aankomen? Ik probeer een klein beetje al het eruit te halen, zoals het werkwoord ook trouwens verkeerd vertalen. Hoe het allemaal zal gaan in de toekomst, daar gaan deze verzen over. En daar ben je zelf bij betrokken. En dan komt die psalm. Waarom snoeven de volken en beramen de volkstammen zinloze plannen? Zonder enige zin dus. De koningen der aarde zijn aangetreden en de heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Hier hoor je ook, als je goed meedenkt, meeluistert, meebidt, hier hoor je hun eigen situatie. Volken snoeven, volkstammen beramen zinloze plannen, de koningen der aarde zijn aangetreden en de heersers staan op tegen de Heer, dat is de Heer God, en zijn gezalfde, dat is Jezus. Nou, dat is niet vreemd, hè, want dat is al gebeurd op dat moment. Dat is al gebeurd in hun recente verleden, toch? Die vijandschap van Herodes, dat doodvonnis van Pilatus, en ondertussen zeg ik was mijn hand in onschuld, de bespotting door heidense soldaten, dat is het recente verleden. En nu hun situatie op dit moment. Hun situatie nu. Zij worden ook bedreigd. Zij worden ook bedreigd door het Sanhedrin. Die willen de leerlingen van Jezus de mond snoeren. In die zin dat er niet meer de naam van Jezus genoemd mag worden. In de hemel en op aarde. Het is zo verschrikkelijk. Als je je daar aan laat onderwerpen, doen ze ook niet. Maar de naam van Jezus mogen ze niet meer noemen. Ze mogen eigenlijk geen leerling van Jezus zijn. Er zitten geesten achter. En die geesten die zijn nog niet dood gegaan. Die geesten werken nu vandaag bij jou en mij, voor de duidelijkheid. En ze kloppen aan de deur, de klop op de deur. En wee als je open doet, want dan krijg je toch een zootje rotzooi naar binnen. Ja. Goed. Vijandschap, dat merk ik hier in het verleden. Denk aan de tijd van Jezus. Vijandschap in het heden. Vijandschap tegen Jezus. Vijandschap tegen de naam van de verhoogde Heer. Want dat mag niet gezegd worden. Dat de Heer verhoogd is. Dat de Heer verhoogt. Dat mag niet. Vijandschap ook tegen het opbouwen van de gemeente. Ze zijn al met 5000 man. Dit moet niet gekker worden. Dit mag niet verder gaan. En dat is in de geschiedenis natuurlijk. Maar ook vijandschap tegen het opbouwen van de gemeente. Hier. Het is niet, allemaal niet anders, mensen. Het is geen geschiedenis. Het is de praxis. De praxis van de leerlingen van Jezus. Van jou. Wat je tegenkomt. Ze zijn tegen het feit als je de gemeente, als je te veel in de gemeente zou gaan doen en mee zou gaan werken, dan zijn ze heel erg tegen. Je ziet hoe deze machten der duisternis, tijd van Jezus, in tijd van de leerlingen, door religieuze mensen heen werken. En ik denk, het geldt ook voor onze tijd. De koningen van de aarde, staat hier, zij treden aan. De heersers, zij spannen samen. Tegen de Heer en zijn gezalfde. Tegen het opbouwen van de gemeente. Tegen jou, jij mag de gemeente niet opbouwen. Maar, één ding. Gods plan staat vast. Jezus Christus. Hij is de enige die alle leven herstelt. En alle leven ontwikkelt. In jou en mij. In ons. En dan komen die koningen van de aarde aangemarcheerd in de hemel. Ja? Zie je het? Ze houden ons af, althans dat proberen ze, van de hemel. Ze houden ons ervan af om te geloven in het hogere voor ons leven. In het belangrijkste voor ons leven. Ze willen niet dat we die weg gaan omhoog. En soms hoor je deze geesten in je eigen hemel snoeven. Ze snoeven ook door mensen heen. Snoeven, ja. Leuk modern Nederlands woord. Ze geven af op Gods plan. Ze geven af op wat Jezus doet en doen kan. En ze wijzen altijd op dingen die mooi niet gebeuren. Niet gebeurd zijn. Dat is toch maar mooi misgegaan. En nog wel in het evangelie. En wee degene die zo weinig zicht heeft, dat hij hierin meegaat. En dat hij zegt, ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Dan gaat de hemel, wat dat betreft, dicht. Dan komt er geen zegen meer. Maar dan gaat die hemel van die machten open. Dan komt er negativiteit. En dan wordt het alleen maar steeds erger. Ook hoe je dingen moet beleven. Dat is een principe. En ik weet hoe ik tegen dat principe zelf ook heb moeten strijden. En die macht die erachter zit. Ik denk, hier weer over denk, maar ook wat hier gebeurt. En wat je zelf tegen kan komen. Wat een confrontatie is er in de geestelijke wereld. En die confrontatie is al gaande hier in Handelingen. Gericht tegen Jezus, die zijn gemeente bouwt. Gericht tegen iedereen die hem met hart en ziel volgt. Met maar één bedoeling. Dat het minder wordt. Mag het een beetje minder zijn voor de Heer. Mag het een beetje minder zijn van zijn woord, van zijn geest in de gemeente. Trap er niet in. Hier zitten die geesten achter. Met de bedoeling dat het op den duur bij mensen uitdooft. en mensen zich niet meer verbinden met de gemeente. En dat bedoel ik als organisme, in de geest. En niet als organisatie, ook zo ingeschreven. Snap je? Dat bedoel ik in hun meewerken, in hun meekomen, in hun delen met elkaar. In hun voortgaan. En het prachtige voorbeeld, zie je toch bij die leerlingen. Ze zitten daar met 5000 bij elkaar. Ik weet niet of ze een keukendienst hadden of het georganiseerd was. Maar het ging allemaal op zijn Oosters, dat ben ik wel van overtuigd. En denk erom dat niemand tekort kwam. Mooi, hè? Ik vind het een mooi voorbeeld. Prachtig. De leerlingen onderkennen dus wat hen op een ander been zou willen zetten. Ze onderkennen wat hen een andere weg zou willen doen gaan. Wat hen af wil remmen. Bijvoorbeeld wat door het Sanhedrin naar hen toe komt met die dreigementen. En weet je, ze zijn zo vol van Gods geest dat zij deze heersers geen plaats geven in hun leven. Heb je hem? Dat is een werkelijkheid, ik heb hem geprobeerd te verwoorden. Zo vol zijn van Gods geest dat deze heersers geen plaats krijgen in je leven. Prachtig, hè? Maar anderen in die tijd, anderen in onze tijd, vraagteken, Jezus, hij zegt, ik wil alle verzamelen, toch? Hij heeft niet een of andere voorbestemming, maar ik heb er een stel uitgezocht. Heb je dan getallen over, waar mensen over vechten in een openbaring? Nou, klopt niks van. Hij wil allen verzamelen. Zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels. Maar, zegt hij, wat zegt hij? Zij hebben niet gewild. Zo, Heer, durft u dat zomaar te zeggen? Ja, zegt de Heer, want dat zie ik. En dat heb ik gezien. Zij verzetten zich tegen mij, zegt hij. Wat ziet hij? Zij laten Gods geest niet werken. Dus ik benoem het even, hè, dat het heel makkelijk is, dat je kan herkennen waar je denkt, oh, daar moet ik toch nog verder in, Heer, help me. Gods woorden niet doorwerken. En Jezus heeft hier niks mee te maken. Hem door, want die bouwt gewoon door. Die bouwt door in zijn gemeente, die bouwt zijn gemeente op. In levens van mensen die dat wel willen. Dus, als we hier zo bij elkaar zijn, in jou en in mij, in ons, prachtig toch? Merk je die verlokking of zit er een verdoving op? Kan je zelf constateren, voor jezelf. Op het moment dat je dat hoort, je denkt, oh leuk, aardig. Ja, dan zit er een verdoving op. Maar dat het wat meer in je hart nog wakker mag roepen. Omdat je hem dient en hem wil dienen met alles wat in je is. Prachtig. Nou, dan gaat het verder in vers 27. Want inderdaad, in deze stad hebben alles samengespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar die door u is gezalfd. Herodes, Pontius Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël, om datgene te doen waarvoor u had bepaald en voorbestemd, daar komt hij, dat het moest gebeuren. Een hele hoop mensen die hier helemaal het spoorbijster zijn, inclusief vertalers, toch? Die zeggen dus, God heeft van tevoren bepaald dat dit allemaal moest gebeuren. Kijk maar, dat staat hier, zeggen ze dan. Nou, ik begin gewoon bij het begin, maar ik leg het je uit. Het begint in vers 27 met, kijk maar mee, want inderdaad. En nou werken ze psalm 2, wat ze gelezen hebben, wat ze gebeden hebben, moet ik zeggen, dat werken ze uit voor hun eigen situatie. Want zij zien en herkennen, deze verzen gaan nu in vervulling. Zij merken om hen heen, maar ook in hun eigen hemel, alle spannen samen tegen Jezus. Dat gebeurt op aarde. Maar de veroorzakers daarvan zitten altijd, ik wijs maar weer naar boven, in de hemel. In de geestelijke wereld. En die veroorzakers, die grootvorsten, die machten, die achter die mensen zitten, die er doorheen willen werken, ze spannen samen tegen Jezus. Die spannen samen tegen Jezus, zeggen ze, die u gezalfd hebt tot Christus. En dan hoor je het, als je meeluistert, dan hoor je hun nog steeds bidden. Hoor je het? Ja? Die zijn nog steeds aan bidden. Die makkers, die leerlingen. En dan leggen ze de nadruk op, u heeft uw zoon gezalfd. Kijk maar, daar ligt de klemtoon op. Met als bijstelling in het MBV heilige dienaar, ik vertaal toch liever nog even ouderwets, heilige knecht. Ja? De heilige knecht van de Heer, anders moet je spreken over de heilige dienaar waar Jesaja van profiteert. Nou, iedereen een heilige dienaar, dat is toch heilige knecht? Inderdaad. De heilige knecht van de Heer, waarvan Jesaja profeteert. En als je die profetieën bestudeert, naleest, doorbidt, dan zie je hoe Jesaja daar spreekt over hoe Jezus leeft als knecht van de Heer. Maar misschien voel je hem al aankomen. In die profetieën beschrijft hij ook hoe jij mag leven. Als knecht, hoor je het? Als knecht van de Heer. Leven vanuit Gods woord. Leven in de geest van God. Ze spannen samen tegen Jezus. Wie spannen er samen tegen Jezus? Wie spannen er samen tegen ons? Nou, dat zie je ook. Herodes. En je kan hem op aarde neerzetten. Je zegt, nou, dat is die man die doodschap enzovoort. Weet je wel, uit het verhaal. Maar hij, Herodes, is eigenlijk het hoofd van de koningen der aarde. Hij is de Belial. Kindermoord, weet je toch wel? Hij brengt ze allemaal om zeep. Voordat ze enigszins uit kunnen groeien, op kunnen groeien. Dus hij probeert mensen geestelijk om zeep te helpen, als ze zich bekeerd hebben, voordat ze verder uitgroeien. Of naarmate ze verder uitgroeien, probeert hij ze te doen stoppen. Ja, hij vermoordt ze niet. Hij probeert dat ze gewoon in dooien terechtkomen. Ja, ik kom ook in een kerk. Of ik kom er niet meer. Ja, is wel leuk de Bijbel, maar ja, het zegt me niet zoveel meer. Zoiets. En dan hoor je het. Dan denk ik, oh, er wordt er weer één afgevoerd. Er wordt er weer één doodgemaakt. Snap je het? Er gaat een kering komen, dat is fijn. Want zo blijft het niet. Want hoe het wel is, dat zien we bij de leerlingen. Maar die Herodes is Belial. Die zoon ombrengt in de eerste fase. Hij ontkent ook jouw mogelijkheden. Bijvoorbeeld in de gemeente, laat maar gelijk dicht bij huis blijven. Jouw mogelijkheid in de gemeente ontkent hij, want, en dan komen er een aantal dingen. En misschien ligt het in de werkzaamheden, misschien ligt het in je drukke agenda, misschien ligt het omdat je het niet kan, zogenaamd. Zo is die. En jij zegt, ja, nee, klopt, dat kan ook niet. Hij zegt, mooi zo, hou we zo. Ik ga weer verder naar de volgende. Heb je door? Dus heb het in de gaten. Dat jij mag meebouwen in de gemeente. Dat jij uit mag groeien tot die zoon. De stammen van Israël. Dat wijst op het Sanhedrin. Mede verantwoordelijk voor de kruisiging van Jezus. Religieuze leidslieden. Waardoor vrome geesten werken. Maak het kort, hè, want anders dan maak ik er een heel onderwerp van. Pontius Pilatus slaat op machthebbers van de aarde. Grootvorsten die daar bezig zijn, de grote en de kleine. Nou, als je het op het politiek toneel wil zien, dan moet je de krant maar een beetje bijhouden. Dan zie je hoe dat allemaal gaat in die hemel. Dat kan je vanaf de aarde zien, toch? En er zijn allemaal mensen die willen weer natuurlijke oorzaken zoeken. Jongens, het is één groot zootje. Maar wees niet bang, want te midden daarvan gaan zonen Gods openbaar komen. Ja? Alle volken, de heidenen, beeld van de machten der duisternis. Nou, zo zie je, zo heb ik het heel even kort getypeerd. Het speelde bij Jezus op aarde heel duidelijk, maar ook in de hemel. Het speelt bij die leerlingen speelt het. Het speelt ook bij ons. Ja, het is aan jezelf om er wat mee te doen. En, zegt vers 28, we hebben al gelezen, maar ik lees het nog een keer, om datgene te doen waarvan u heeft bepaald en voorbestemd, daar komt-ie, dat het moet gebeuren. Nou, daar zijn we. In Psalm 2 profeteert God. Waar profeteert hij van? Er komt tegenstand. Ja. Of zou hij profeteren, er is tegenstand? Zou je, mag kiezen. Kies maar. Er komt tegenstand tegen mijn zoon. Er komt tegenstand tegen jou als je hem volgt. Dus, in deze psalm bepaalt de Heer. Bestemt hij. Bepalen of bestemmen. Dit gaat gebeuren. Op deze manier werkt het rijk der duisternis. Bij Jezus, bij de leerlingen, bij jou. Tevoren afgestemd, afgebakend dus. Dit gaat gebeuren. Voorbestemd. Er staat horizo, dat is vaststellen. Dat is een Grieks woord, hè? Want het staat in het Grieks geschreven dit. En pro staat voor. Dus vertaal ik dat met vaststellen voor. Dus hoe je daar nou voorbestemd van kan maken, weet ik niet, dan moet je het omdraaien. Vaststellen voor. En wat stelt hij vast? Voor Jezus. Wat stelt hij vast? Pro. Het staat gewoon pro. Wat stelt hij vast voor jou en mij? Het rijk der duisternis komt op mijn gezalfd af. Het komt op jou af, als jij met mij leeft. Zo, heel kort hè. En dan zien we, we kijken even mee in het leven van Jezus, ze kunnen Jezus niet vasthouden. En hij ziet, ik kan de relatie tussen mijn vader en mensen herstellen. De weg weer vrijmaken, zodat mensen Gods heerlijkheid gaan ervaren en gaan openbaren. En dan laat hij zich meevoeren door de duivel. En dan sterft hij voor onze zonde. En dan gaat hij de dood in. En hij overwint de dood. Prachtig. En nog steeds is er opstand in de hemel. Dat is nog niet weg. De duivel is de bron hiervan. Hij bewerkt de weerspannigheid in mensen, luister goed, die nog op aarde leven. Die geestelijk nog op aarde leven. En aarde is ook een geestelijke situatie. Ik zal hem hier invullen. Mensen die gericht zijn op het zichtbaar. Ik ga hem dieper invullen vanavond. Mensen die gericht zijn op zichzelf. Tada. Zo. Daar kan hij werken met zijn weerspannigheid. Want als ik gericht ben op mezelf, dan denk ik ook dat God en het evangelie, dat het een grote supermarkt is. En ik wil dat nog even, en Heer, dat wil ik nog even, en dat heb ik niet gekregen van u, hoe zit dat nou? Maar de Heer heeft geen supermarkt. De Heer wil zijn genade, zijn leven laten werken in je. En dit is geen leven wat ik net hoorde. Prachtig. Mooi, hè? Goed. Ik had het even over die weerspannigheid. Gericht, weet je nog, op het zichtbare, op het aardse, gericht op jezelf. En Jezus ziet dit gebeuren, ook bij religieuze leiders, en hij spreekt ervan. Ben je koning? Nou, ik ben geen koning van de aarde. Ik ben een koning van de hemel. Hé, dat zegt toch iets voor jou, of niet? Waar ben jij een koning van? Hallo? Vraag. Ja? En dan merk je, weer even terug in je praktijk, in je praxis, boze geesten staan tegen jou op. Die gunnen mij en jou geen leven. Ja? Ze spannen samen tegen jou. Door alles van Jezus, als het maar even kan, en je geloof erin te ontkennen. Voor je leven en in je leven. En dan merk je die grootvorst naar voren komen, die de Zoon van God voor je leven en in jouw leven ontkent. Maar dat hoef jij niet te beamen, de Belial. En je merkt de koning van de hemel, die je doet denken dat je niet kan veranderen. Dat het niet anders kan worden voor jou. Ook zo'n hele sterke. Kan het nog anders? Nee, beslist niet, want... En betrap je er dan op de... Hé, hier heb ik zo'n moment. Hier help me. Hier wil ik anders over denken. Hier wil ik ruimte krijgen. Ik wil zicht krijgen. Ik wil scheiding maken. Dat is mooi, hè? Bakar is in het Hebreeuws scheiding maken. Waar we vandaag mee bezig. En dan wordt het boker. Dat komt ook van bakar, scheiding maken. Want de ochtend is de scheiding. En jij maakt scheiding. En het is ochtend en het wordt dag. Prachtig, toch? In die momenten, hè? Dat zijn die momenten die je tegenkomt. Die ik ook tegenkom in mijn leven. En soms ben ik er een beetje laat achter. Zal ik even eerlijk in zijn. En denk ik, oh, wel even eerder. Ja, daar kan ik nog een uur mee doorgaan. Nee, en nu scheiding maken. En door, Heer, met u. Help me maar. Kom me maar te hulp. Prachtig, toch? Ja. Dus, als je merkt, ik mag Jezus niet volgen van hen, dan volg je Jezus toch? Want jij groeit uit, zodoende tot een koning in de hemel. Onder leiding van Jezus, jouw koning. Omdat je je helemaal overgeeft aan hem. De duivel kan de gemeente van Jezus niet tegenhouden. Uiteindelijk overwint Jezus met zijn gemeente duivel en dood totaal. Prachtig. En nou snap je het. Nou snap je, daarom zijn hun plannen, vers 25b, zinloos. Zinloze plannen. Het is niet de raad van de Heer. Het is niet de zin van de Heer. Het is niet zijn verlangen. Het zijn zinloze plannen. Geen raad van de Heer. En wij willen blijven met ons leven steeds beter, steeds meer binnen de raad van de Heer. Vers 29 gaat het verder. Wel nu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigement en stel ons uw dienaar in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken, door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige, ja, consequent weer vertaald, dienaar. Goed. Valt het je op wat ze bidden? Hoe ze bidden? Want ze zitten midden in een gebed. Ze bidden niet om hun eigen redding. Heer, we hebben het nou zo zwaar, het komt allemaal op ons af. En ik zal u even precies in mijn gebed vertellen wat de hoge priesters hebben gezegd over ons en over u. En hoe ze gedreigd hebben. Ze bidden niet om hun eigen redding. Valt je op? Ze bidden niet om de vernietiging van hun vijanden. Want dat gaat toch wel komen. Ze bidden, Heer, sla acht op hun dreigementen. Sla acht op wat er gebeurt in de hemel en op aarde. En stel ons, weer de tekst, uw dienaren, uw dienstknechten, in staat om. Ja, waartoe in staat? Om met alle vrijmoedigheid over uw boodschap te spreken. Dat is een mooi gebed. Thuis. Ja? Alle vrijmoedigheid daarover te spreken. Over Gods boodschap. Het eerst belangrijke. Ook vandaag. Voor jou, voor mij. Schieten erin tekort, dat geloof ik. Tenminste, ik heb het over mezelf. Het eerst belangrijke als we bouwen met Jezus. Dat je in alle vrijmoedigheid Gods woord spreekt. En ook woorden spreekt als van God. Dat is een mooi, hè? Dus hoe praat je? Wat zijn de woorden die uit je mond komen? Uit je hart? Je mag het zelf invullen. En dan merk je altijd weer, oh Heer, ik kan iets bijsturen, u helpt me daarin. Ja, na vandaag, zoiets. Gods woord, in alle vrijmoedigheid spreken. De woorden van God. En dat je dat dan met elkaar deelt in de gemeente. En dat je dat dan met elkaar verkondigt buiten gemeente. En dan bidden ze. Letterlijk, doordat gij uw hand uitstrekt naar genezing. NBV vertaalt een beetje vlak, door ons bij te staan. Door ons bij te staan. Er staat letterlijk uit het Grieks, doordat gij uw hand uitstrekt tot genezing. Let wel, uit eigen kracht, uit eigen overweging, uit eigen kracht met z'n allen als gemeente, kunnen we niets. Heer, laat uw kracht werken. Genees, herstel, ontwikkel. Daar is nog zoveel in mogelijk. Ik zeg het positief. En kijk eens mee, Gods woorden doen hun werk. De kracht om te genezen, te herstellen, te ontwikkelen, komt vrij. In jezelf en voor jezelf. En ook naar anderen toe. Prachtig toch? Het zijn geen woorden, maar het is praxis. En, zegt vers 30b dan, en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. Tekenen en wonderen zijn mogelijk, alleen maar mogelijk, vanuit Gods hand. En ze gebeuren in de naam van Jezus. Ze zijn duidelijk het werk van Gods geest. En door deze bewijzen van Gods kracht, dat zie je in het begin van handelingen, maar heel handelingen door, wint het verkondigde woord aan overtuigingskracht. Zo kan de Heer spreken. Laat ik het heel kort zeggen. En heel praktisch. Als het wat uitwerkt, en dan denk je in het groot, in jouw leven. Als het wat uitwerkt, in mijn leven. In onze levens. En daarbij het een en ander gaat gebeuren. Zo gericht met elkaar op. Zo vervuld van. Zo verlangend naar. Prachtig. En dat mag verder wakker worden. In mij, in jou, in ons. Nou, dan kijken we bij vers 31. En dan lees ik met je. Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren, daar komt het, te beven en alle werden vervuld van de Heilige Geest en spraken vrijmoedig de boodschap van God. Ze beëindigen hun gebed. En wat gebeurt er dan? De plaats waar ze bijeen zijn, begint te beven. We hebben een paar leuke, moeilijke dingen vanavond. Waarom begint die plaats te beven, is mijn vraag dan. Juist, het Rijk der Duisternis, Maria gaat stijgen, inderdaad. En dat vind ik mooi dat je dat zo zegt, want ik lees al die verklaringen die erover gaan, die hebben het allemaal over de Heer die groot is en die de aarde en de hemel beweegt. Ik denk, hemel en aarde bewegen. Maar er is geen verklaring die dit vanuit de andere kant benadert, die dat ziet. Hier vindt dus een aardbeving plaats, mensen. Ja? En ze zijn niet met claims gekomen daarna. Het is allemaal gewoon doorgegaan. Apart, hè? Want ik probeer ook iets van dat geheimenis van dat leven over te brengen. En daar wil ik ook meer van. Dit is een aardbeving. De leerlingen van Jezus, en nou eerst het positieve, die beleven hier samen iets heel intens met Jezus. En misschien denk je nog even terug aan handelingen. Neem maar één ding uit de Bijbel. Handelingen 2. Waar er ook van alles gebeurt. Vanuit het Rijk der Duisternis. Maar die doorbraak van de Heer. Die doorbraak van Gods geest. Die is er. En ze komen verder met Jezus. Ze komen verder dankzij Jezus. Maria zei het al, daar komt het Rijk der Duisternis in. Daar komt het Rijk der Duisternis op af. En dat doet de aarde beven. Maar Gods kracht wint het. Gods kracht breekt door. Zo. Mooi, hè? 31b. En alle worden vervuld van Heilige Geest. En ze spreken vrijmoedig over de boodschap van God. Ja? Het Griekse werkwoord wat hier staat, dat betekent, ze blijven er maar over praten. Je hebt wel eens van die mensen, weet je wel, hebben ze, en die blijven er maar over praten. Ik wou dat het hier over ging. Ja? Ze blijven er maar over praten. Dat is letterlijk dat werkwoord. Ja? Dus dat is wat sterker hè, dan dat het vertaald staat. Ze kunnen er hun mond niet meer over houden. Ze blijven getuigen. Nou, dat is gezien, want ik heb nog even geen wonder gezien. Gezien de dreigingen van het Sanhedrin is dat een groot wonder. Ik denk, wat een heerlijke evangelisatie gebeurt hier. Geen commissies, geen pamfletten, geen... Spontaan! Want ze laten Gods geest werken in hun leven. En dat is toch een prachtig voorbeeld voor ieder van ons, inclusief mezelf. Ja? Om na te volgen, om misschien moet je het opzoeken voor je samenleven met elkaar, voor je samen optrekken als gemeente met elkaar. Maar zoek het dan op. Dan zul je het ook vinden. Prachtig. En dan komt dat tweede gedeelte. Dat is ook een hele goeie. We hebben nu het gebed gehad en we hebben daar het een en ander in meebeleefd. En gezien welke situatie je in kan komen en wat je dan ook kan bidden. Dan draaien we even terug voor jezelf in de tekst. Nu het gemeenschappelijk bezit. De groep van mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. En dan staat er, oh wat, dat had ik even moeten geven. Kan het nog op de beamer, denk je, of gaat dat niet lukken? We zijn toch onder elkaar, hè? Nou, thuis ook, dat... Want ik dacht, misschien is het leuk om dat ook even te zien. Dan laten we hem zo meteen ook even staan. Er staat namelijk één ding, dat wilde ik toch even laten zien. Wat er hier staat. Je denkt, ja dat weet ik wel, want ik lees net hier. De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Dat staat er niet. Er staat... Ik zal het je zo ook laten zien, dus dan kan je gewoon het lekker op je in laten werken. Van de menigte van de gelovigen was het hart en de ziel één. Vind je die prachtig? Ja. Ik denk, wat moet je met vertalingen soms? Wat moet je met vertalen? We hadden het er vandaag over op de Hebreeuwse Club. En toen zeiden ze, ja, de vertalingen zijn soms heel vlak. En als je in de taal zelf zit, bevind je je in de kathedraal. Met alles eromheen. Was natuurlijk een beetje overdreven. Dat die mensen dat leuk vinden om Hebreeuws te doen. Ja? Maar ik vond het wel een leuk voorbeeld. Goed, we hebben hem. Van de menigte van de gelovigen was het hart en de ziel één. Ze waren, misschien dat je nog verder durft te denken. Je kan ons bij zo'n tekst altijd bidden en denken. Ze waren zelf één. En ze waren samen één. Vind je prachtig? En dan hoor je nu, krijg je weer te horen, de kenmerken van gemeente zijn. Want dan gaat het, ze worden vervuld, ze zijn vervuld van Gods geest. Ze leven één van hart en één van ziel. Die vervulling van Gods geest, en die had je net gehad in het vorige vers, die bewerkt dus iets. Ja? Snap je hem? Dat je even overspringt en even terugspringt bij deze twee teksten. De vervulling van Gods geest, die bewerkt een diepe eenheid onder de gelovigen. Eén zijn in Gods hartstochten. Ik heb er in de vakantietijd 7 keer over gesproken, geloof ik. Hè? Over de hartstochten van God. Dat mijn en jouw hartstochten mogen worden. Eén van denken, van willen, van voelen. Geloven, verwachten, kan je niet uit een boekje leren, is niet te organiseren, dat bewerkt Gods geest. En dan komen we hierbij het leven wat het bewerkt en wat we al gezien hebben in Handelingen 2, weet je het nog, vers 41 tot 47. Wat daar al begint, zullen we zeggen lifestyle, levensstijl, ja, je moet al Engels woord ervoor hebben. De levenshouding van hen die tot geloof komen. We gaan zien hoe gemeente zijn voor hen werkt. En hoe gemeente zijn voor ons mag werken. Denk je wel eens na over... Ik denk, nou, ik heb toch niks te doen. Ik ga eens nadenken, wat houdt gemeente zijn nou voor me in? Praktisch, hè? Dus niet in studie komen. Praktisch, ja? En bid je er wel eens voor dan? En bid je wel eens voor je betrokkenheid verder in de gemeente? Heer, wat wilt u verder met mij? Ik vraag maar. Prachtig, toch? Dat is praxis, ja? Dus dat eerste kenmerk, daar zien we die vervulling die bewerkt in eenheid. Een eenheid met elkaar en persoonlijk. En het tweede kenmerk, dat hebben we hier direct te pakken. Gemeenschappelijk. De gemeenschap van bezit staat er letterlijk. Noem maar het maar gemeenschappelijk bezit vooruit. Ze beschouwen hun bezittingen niet als eigen, staat er. Niet als eigen. Het zijn mensen die zich niet meer vastklampen aan hun bezit. En misschien zeggen, ja, ze hadden weinig. Nee, dat ga je zo meteen zien. Ja? Huis zonder hypotheek. Goed. Hoe beschouwen ze hun bezittingen? Ze beschouwen hun bezittingen volgens mij als een gave van God gekregen. En niet van daar heb ik zelf voor gewerkt. Ja? Of eigen verdienst. Nou, dat zetten ze gelukkig nog nooit op een huis. Eigen verdiensten. Maar wel, zag ik laatst, onze droom. Onze droom. En zonder huis, denk ik, nou ja. Kan je misschien ook van dromen een huis op aarde. Ja. Ga je gang. Ze beschouwen hun bezittingen dus, zei ik net, als gaven. Om daarmee de gemeente te dienen. Ja, om daarmee de gemeente te dienen. En hier is altijd van alles van gemaakt, ook in het socialisme, binnen het volle evangelie. Maar, even heel duidelijk. Niet dat iedereen over de bezittingen van de ander kan beschikken. Maar wel gaat het zover dat er mensen zijn die alle bezittingen, die ze niet voor direct gebruik noodzakelijk zijn, verkopen. Ik weet niet hoeveel jij nog in je huis hebt zitten. Ik weet het wel van mezelf. Ja, ik zeg maar even. Ja? Oh, moet ik dat? Nee, daar heb ik het niet over. Dan krijgen we wetten en dingen. Maar ik wil iets van dat geheim laten merken. Die mensen hadden iets waardoor... Oh, dan doen we het zo. Maar er kwam ook niemand die zei... Oh, jij hebt een mooi zus en een mooi dat. En daar heb je er twee van. Dan ga je mij er één geven. Hè? Moderne gemeente. Was ook niet zo. Dat gebeurde niet. Want de apostelen... Ze leggen het aan de voeten van de apostelen. Ga je zo zien. Toch? De gemeente dienen. Daar gaat hun om. En dan verkopen ze spullen. Zou ik maar zeggen. En ze laten de opbrengst... daarvan door de apostelen verdelen. Dat lees je verderop in vers 34 en 35. Goed, dan ben ik aan vers 33. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus en God begunstigde allen rijkelijk. Gaan we even kijken wat er staat. En dan pak ik de MBG-vertaling, wat makkelijker te houden voor je. En met grote kracht geven de apostelen hun getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus. En er is grote genade over hen allen. Waarom moeten we dit nou allemaal wegvertalen? Jij mag het zeggen. Ik vind hier komt naar voren waar het om gaat. Ja? Want in dit vers lezen we derde en vierde kenmerk. Kan je ze eruit halen? Doe even mee. En denk aan de Heer erin. Ah, ik heb er natuurlijk al wat langer over gedaan, hè? Dus een beetje oneerlijk, hè? Ja. Maar met grote kracht, zie je dat? En grote genade is over hen allen. Dat je merkt, met grote kracht, en dat ga je merken in je leven. En met elkaar, en de genade is over ons allen. Dan willen we nog meer. Nou, dat het leven verder tevoorschijn komt op dit moment. Ja? Nog meer genade over nog meer mensen. En met grote kracht zullen we dat belijden. Zullen we dat verkondigen. Prachtig toch? De apostelen, ze blijven getuigen van de opstanding van de Heer Jezus. En hij werkt hierin mee met grote kracht. Kenmerk van gemeente zijn. En de apostelen zullen, denk ik, net als in Handelingen 2... ook gewezen hebben, dat lezen we hier niet, op de consequenties. Laat je behouden uit het verkeerde geslacht. Bekeer je en laat je dopen. Laat je dopen in de Heilige Geest. Laat je verder vervullen van Gods geest. En grote genade was op hen allen. Prachtig toch? Ga je zo eens naar je werk? Grote genade is op mij. Ik vraag maar. Ja? Op hen allen. En je ziet het in hen werken. Als je meedoet hier in de handelingen. Dan zie je het in hen werken. In hun leven. Nou, zo mag het in jou en mijn leven verder gaan werken. Verder gaan uitwerken. Heerlijk. En, zegt vers 34 en 35, niemand onder hen leed enig gebrek. Wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld. Er zijn geen goede sociale voorzieningen in die tijd. Er wordt heel vaak uitgebreid bij stilgestaan om het helemaal af te zwakken, wat die apostelen en leerlingen doen. Er zijn geen goede sociale voorzieningen. Toch leidt niemand onder hen enig gebrek. Grond, huis, ik lees het wie het heeft. Er zijn er die het verkopen en de opbrengst aan de voeten van de apostelen neerleggen. Zo geven zij het beschikkingsrecht van hun bezit aan de Heer, door het aan de voeten van de apostelen, de leiding van de gemeente, neer te leggen. En het geld geven ze met name, weet je aan wie? Aan de? Harder. Apostelen, ja, maar waar geven die het weer aan? Die verdelen het onder de gelovigen. En met name de alleenstaande weduwen kregen daar nogal wat geld van, de waarde schijnbaar nogal. Dan kan je heel voorzichtig concluderen, als je denkt dat staat hier niet bij, dan moet je Handelingen 6 vers 1 er maar eens heel voorzichtig bij lezen. Dan kan je daar de voorzichtige conclusie uit trekken dat daar wel wat geld heen ging. Je ziet hier in ieder geval, als je merkt wat ze doen, hoe ze leven, hoe hun leven eruit ziet, hoe belangrijk de Heer voor hen is. Ze geven zichzelf, alles van zichzelf, aan de Heer. En dan komt natuurlijk de notitie, hè? Als wij dan spreken over tiende geven, komt dit eigenlijk voort uit deze beweging alles aan de Heer kunnen geven. Ja? Alles voor hem over hebben. En wat vormen geld en bezit? Nog vaak een belemmering. Een belemmering voor mensen om zich helemaal over te geven aan de Heer. Een hele simpele. Dat heb ik alleen maar even geënt. Niet op huizen komen, alleen maar even geënt op tiende. Hè? Wat je geeft voor het werk van de Heer en aan de voeten van de apostelen neerlegt, dat doen we dan meestal via een overmaking. Ja, goed, of in de collectezak. Oké, de laatste twee versen. Vers 36 en 37. Eén van hen, heb je het nog? Die mensen die verkochten, weet je wel? Was Jozef, een leviet uit Cyprus. Hé, hoe komt die daar nou? Die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen. Wat in onze taal zoon van de vertroosting betekent. Sommigen laten het zoon van de profetie betekenen, omdat er ook Nabi, profeet, in zit. Maar ik denk dat dat... Goed, ik zeg het er maar even bij. Hij bezat een akker die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht. Punt. Leuk neergezet, hè? Die heel verhaal gewoon. En daar is die. Wie is die Jozef? Nou, het is in ieder geval een Jood uit Cyprus, dus uit de diaspora. En hij behoort, dat lees je ook mee, tot de stam van de Levieten. En wanneer zal hij nou tot bekering gekomen zijn, denk je? Precies, Willem. Handelingen 2, eerste Pinksterdag. Ja, daar komt hij tot bekering. Daar wordt hij gedoopt en vervuld in de geest van God. Want daar stelt hij zich helemaal voor open. En dat bewerkt alles in zijn leven. Zoals het alles kan bewerken in mijn en jouw leven. En wat valt van hem dan op? Hij helpt, hij vertroost mensen. Dat is heel bijzonder, ja? Dat doet niet iedereen, dat doet hij. Hij vertroost mensen. Hij zegt niet, jullie moeten vertroosten. Ja, dat is ook zo leuk, hè? Jij moet meer dat. En... Nee, hij doet wat de Heer in hem legt. En dat vind ik zo mooi. En daarom geven de apostelen hem, die erkennen dat, die geven hem de bijnaam Barnabas, zoon van de vertroosting. Hij is hierin dus heel bijzonder. En dan lees je hoe hij omgaat met zijn bezittingen. Hij bezat een akker, want die heeft hij verkocht. Ja, mooi, want die verkoopt hij. En staat er dan, waar brengt hij dat geld? Waarna hij het geld naar de apostelen bracht. Ja, dat staat er ook niet, want hier staat ook gewoon weer, wat ze eerst wel vertalen, dat hij het geld neerlegt aan de voeten van de apostelen. Ja. En dat geld is dan voor het werk van de Heer. Dat kan dan voortgaan. Later is Barnabas, dat weet je, een hele tijd reisgenoot van Paulus. Samen zullen ze uitgezonden worden vanuit Antiochië. Tegenwoordig ligt dat in Turkije, Antica geloof ik heet het tegenwoordig. Vanuit Antiochië naar de heidenvolken. Later gaat hij samen met Paulus naar de vergadering van Jeruzalem. En hij is de eerste met name genoemde volgeling die geen apostel is. De eerste naam die eruit piekt van iemand die geen apostel is. Prachtig, hè? Nou, ik denk, daar kun je wel wat mee. Al gaat het alleen maar om die kenmerken van gemeente zijn die je gehoord hebt vanavond. Hé, dat zijn de kenmerken van ons gemeente zijn. En dan niet van ons gemeente zijn, maar hier. In mijn eigen leven. Heer, daar wil ik mee bouwen. In mijn leven. Daar wil ik mee bouwen in de gemeente. Ik wil nog meer bij u betrokken zijn. Bij uw woord, uw geest laten werken. Zodat het doorwerkt. En ik, en u dus, wij samen, tot uw recht komen. Prachtig. Ik zou zeggen, ga ervoor. Voor de handelingen van, en vul je naam erin. Amen.